Ik wil met u een gedeelte uit de Bijbel lezen. En dat is Lucas 4. Vers 1 tot en met 13. En dan lees je het volgende. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. En geleid door de Geest zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn. Waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets. En toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem: als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Sommige vertalingen staat ook, maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem: ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan erover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in een bidding voor mij neervalt, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde: er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook op uw handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde: er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Tot zover. Ik wil samen met u nadenken over Jezus is overwinnaar. Dat heb ik erboven staan. En ik wil 3 dingen met u doornemen. Het eerste is gewonnen van en in. De 3 beproevingen. En als derde en nu. Gewonnen van de duivel. Gewonnen in verzoeking. Misschien moet ik eerst even uitleggen. Wat is nou het verschil tussen verzoeking en beproeving? Want als je de Bijbel bekijkt, dan zie je dat het woord in het Grieks soms vertaald wordt in beproeving. En soms wordt hetzelfde Griekse woord vertaald in verzoeking. En dat kan verwarring brengen. Wanneer is het nou een verzoeking en wanneer is het een beproeving? Nou, kort en helder zeg ik het maar zo. God beproeft de mensen om te kijken wat er in je hart leeft. En die maken we allemaal mee. Misschien moet ik het zo zeggen, die moeten we allemaal meemaken. Eén meer, de ander minder. En verzoeking, dat is pogen om je bij God vandaan te krijgen. Om los te komen van God. En dat doet de duivel. Die probeert je los te weken. Misschien niet eens van je geloof, maar wel van God. Dat is even het verschil. Gewonnen van de duivel, gewonnen in verzoeking. Nou, misschien vindt u het wel vreemd dat ik erboven heb staan: Jezus is overwinnaar. Of als ik het in deze taal zeg, Jezus heeft gewonnen. Want als u de geschiedenis leest, dan komt heel dat woord overwinning komt nauwelijks voor. Het is eerder strijd wat we lezen, dan dat we iets lezen over overwinning. En toch heb ik het erboven gezet. Bij het maken van deze preek deze week viel het ineens bij mij op. Aha, dacht ik. En ik werd er eigenlijk blij van. Dat is mooi. Jezus heeft gewonnen. Jezus is overwinnaar. En als je het boek Openbaring leest, dan kom je dat ook iedere keer weer tegen. Hij is de overwinnaar. En dat is toch mooi? Dat als je leest over strijd, dat je in je achterhoofd altijd die gedachte hebt. Maar Jezus is de overwinnaar. Hij heeft gewonnen. En hij zal overwinnen. Hij zal winnen. Ik vind het een prachtige gedachte. Het heeft mij vaak geholpen. Bijvoorbeeld, ik noem één ding, maar in meerdere dingen. Ik hou de politiek heel erg bij. En als ik alle dingen zie die gebeuren, dat doet wat met me. En vaak denk ik dan, en dan zeg ik het ook zo, maar Heer, u bent de overwinnaar. U heerst over de volken van deze wereld. Wel op een manier die ik niet begrijp, maar het doet er niet toe. U heerst en u hebt gewonnen en u zult winnen. Dwars door situaties heen die ik niet begrijp. Zoals ook in deze verzoeking. Jezus is daar. Het fascineerde mij de gedachte dat de geest hem daarheen leidde. Ik heb me een aantal keren afgevraagd, deed de geest dat nu om hem bewust ook te laten testen door de duivel? Ik geef er geen antwoord op, want ik weet het niet. Of was dat toevallig? Ik laat het maar in het midden. Maar het fascineert mij, als ik zie dat Jezus daar is en zijn houding, 40 dagen daar, niet gegeten. En dan komt de duivel en die zegt tegen hem, maak van die steen, maak de brood. Nou, een koud kunstje zou je zeggen. En wat fascineerde mij, het fascineerde mij de gedachte dat Jezus toestaat dat de duivel hem verzoekt. Dat hij niet tegen hem zegt, joh, ga weg, want je hoort hier niet. Ik ben de Zoon van God. Maar Jezus ondergaat het. Dat fascineerde mij. Dat vond ik een boeiende gedachte. Misschien is het hierom. En ik lees een tekst voor uit de Bijbel. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartig en betrouwbaar hoge priester zijn. Die verzoening bewerkt voor een zonde. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft. Het lijden in de woestijn, maar ook aan het kruis. Kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Dus toen dacht ik, aha. Dus het was helemaal niet toevallig dat Jezus daar in die woestijn was. Dat de duivel kwam en dat hij die strijd aanging. Want nu weet hij wat het is om verzocht te worden. Hij weet nu wat het is als we worden aangevallen door de duivel om ons los te weken van God. Om onze eigen weg te gaan. Misschien ons geloof niet op te zeggen, maar ondertussen wel onze eigen weg te gaan en niet leven vanuit de relatie in verbinding met God. Dat fascineerde mij. Wat me ook fascineerde was de reactie van Jezus. Geen verhaal. Een Bijbeltekst. Dat is het enige wat hij doet. Een tekst uit de Bijbel. En ik heb me afgevraagd. Heeft de duivel zoveel ontzag voor het woord van God. Dat hij ook niet rebelleert. Maar het laat. Het voelt alsof hij zegt. Hier kan ik niet tegenop. Ik vind het ook een prachtige gedachte. Satan heeft macht. Onderschat hem niet. Maar het is beperkt. Jezus heeft alle macht. Dat zegt hij als hij weggaat. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. In jouw leven? Heeft hij de macht in uw leven? Sta je toe dat hij je leven inspireert, leidt, ook als het anders gaat dan je wilt? Ook als je hem niet begrijpt. Kun je er zeggen. Vader. Ik begrijp u niet. Maar ik vertrouw u wel. En ik geef me over in uw handen. Want die zoon is de overwinnaar. De Bijbel, het woord van God, heeft kracht. Jezus wint door de woorden van God. Maar ik zeg er ook bij, zonder strijd geen overwinning. Ook dat is eerlijk te zeggen. Als christenen kunnen we makkelijk zeggen. Oh, maar de vrede van God is in mijn hart. Of God is er. Dat is een waarheid. En die klopt. Maar het is geen vanzelfsprekendheid. Dat het in jou leeft. Het is geen automatisme. Het is niet van een munt in een automaat gooien en het komt eruit. Zonder strijd geen overwinning. Schuw de strijd niet. En indien mogelijk, wees er niet bang voor. Want Jezus is de overwinnaar. Wat Adam niet deed, misschien kon hij het wel, dat deed Jezus wel. En zijn overwinning, zijn manier hoe hij de duivel tegemoet treedt, heeft invloed in zijn leven. Tot ons en tot de Vader. En ik zeg er ook bij, het heeft invloed in mijn leven. In jou, in uw leven. Wat Jezus deed, deed hij uiteindelijk niet voor zichzelf. Maar deed hij voor u, voor jou. Dat is het bijzondere. Toen kwamen de engelen en ze dienden hem. De strijd was gestreden en de overwinning was behaald. Tot de volgende serie beproevingen. Want hij ging van hem weg Voor een tijd, staat er. Hij is later teruggekomen. Talloze keren zou je het aan kunnen duiden in de Bijbel, waar de duivel heel duidelijk bezig is om hem los te weken van de Vader. Gewonnen van de duivel, gewonnen in beproeving. Het tweede punt, de drie beproevingen. Ik noem ze even kort. Brood, knielen, springen. Dat zijn de drie beproevingen. En ik wil daar eventjes bij stilstaan. Brood, knielen en springen. Ik wil even kijken naar de reacties van Jezus. Want die vind ik leerzaam. Als het gaat om de verzoeking van brood, komt de Bijbel erbij. Jezus zegt, we leven niet van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Die tekst citeert hij ook, uit het Oude Testament. Zo staat het er ook in het Oude Testament. Het tweede, bij knielen, zegt Jezus, aanbid God. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, aanbid God alleen. Dat staat er. Als ik zeg, hij aanbid God, dan is er nog een opening. Dan is hij niet. Aanbid God alleen. En bij springen, als Jezus springen, dan zien we dat Jezus de sensatie aanduidt waarmee hij wordt uitgedaagd. Wat heeft het voor zin om God uit te dagen? Die drie dingen wil ik even bij stilstaan. Want er zijn drie belangrijke dingen voor u en voor mij, voor ons. Allereerst, de Bijbel is een belangrijk boek. Ik weet niet of u gewend bent, u zult het allemaal met mij beamen. Maar of u het belangrijk vindt, dat wordt duidelijk in hoe u omgaat met de Bijbel. Want je kunt zeggen, de Bijbel is belangrijk, de Bijbel is waar, de Bijbel is krachtig, de Bijbel heeft autoriteit. Maar vrij, stel jezelf de vraag, ga ik er zo mee om? Welke plek heeft de Bijbel in je leven? Dat is mijn vraag. En welke autoriteit heeft de Bijbel in je leven? Buig je voor het woord van God? Dat is de vraag. Ik heb de gewoonte om de Bijbel van voor tot achter helemaal te lezen. En even voor de aardigheid, als ik hem uit heb, dan koop ik een andere vertaling en dan begin ik weer voor vandaan. En dan heb ik die uit, dan begin ik weer in een andere. En misschien een tip, elke keer dat ik begin, zeg ik, Heer, hoe ga ik hem nu lezen? Wilt u mij wijsheid geven? Mijn vorige Bijbel heb ik zo gedaan, had ik de indruk dat de Heer me duidelijk maakte, schrijf nou alle lessen eens op die je leert. En ik meen dat ik er 1036 had. Die heb ik opgeschreven. En nu ben ik bezig met de Nadense Bijbel. Misschien kent u hem wel. Het is een moeilijke Bijbel. Die moet je hardop lezen. Dat is een voordeel. Mijn vrouw is doof, dus die hoort het niet. Dus ik zit op mijn kamer en ik lees daar de Bijbel hardop. En nu maak ik van elk hoofdstuk in één zin een verslag. Een boekje ernaast. Zo. En soms zeg ik tegen God, want ik ben voorin begonnen. Ik ben nu bij Leviticus. Soms zeg ik, Heer, ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk. Maar ik zeg er bijna altijd bij, ik buig er wel voor. Begrijpt u dat? Dus ik wil mijn hart bewaken dat het een soort automatisme wordt. Zoals ik ook niet wil dat de relatie tussen mijn vrouw en mij een automatisme wordt. Ik wil lief hebben. En ik wil mijn hart bewaken dat het zo blijft. Na meer dan 50 jaar huwelijk. Begrijp je dat? Snappen jullie? Snappen we samen het gevaar van automatisme? Weet je dat dat een verleiding is van de duivel? Ik sprak een keer een voorganger uit de gemeente die ik heel goed ken. En het gevaar is dan dat je dan spreekt over hoe het gaat in de gemeente. En ik zag hem en ik noem hem bij naam. Ik zeg, broeder, hoe is het met jouw eerste liefde? Hij zegt, Govert, dat je dat vraagt, joh. Ik zeg, ja, dat vraag ik aan jou. Hoe is het met de eerste liefde? Of ben je door het werken van God je relatie met God kwijtgeraakt? Nou, hij had een goed getuigenis, zo ken ik hem ook. Want die was oké. In zoverre we dat kunnen bepalen. Hè? En dat is een vraag die jij, u, jezelf ook moet stellen. Hoe is je eerste liefde? Naar God toe. En welke rol speelt de Bijbel daarin? Word je door het woord van God aangesproken? Ik ben bij pensioen, dus dat is een voordeel. Ik heb volop tijd. En wij hebben de gewoonte om voor die tijd samen stil te zijn en de Bijbel te lezen. Geen dagboekje, vind ik niet verkeerd. Maar ik wil u aanraden de Bijbel te lezen. Een dagboekje doet u maar daarnaast is extra. En we doen het niet samen. We doen het. Mijn vrouw zit boven en ik op de eerste verdieping. En onder de koffie, dan wordt er nou niet altijd, maar heel vaak gesproken wat we gelezen hebben. Zij in een heel ander gedeelte dan ik. En ik vind het vaak hele leerzame dingen. Ook moeilijke dingen die we tegenkomen. Lastige dingen. Hoe moet dat nu? Soms heeft mijn vrouw wat gegeven en dan top ze erover. En zo gaat dat. Ik noem dat om mezelf en u te prikkelen. Welke rol speelt het woord van God in je leven? Er is gebeden voor de vervolgde kerk. Hè? Nou, waarschijnlijk zullen er diverse zijn van jullie die dat elke dag doen. Moet je kijken wat zij over moeten hebben? Nee, wat zij over hebben om Jezus te volgen. En wij? Bij ons, wij hoeven er niks voor te laten. Toch? En dat is een groot gevaar. En dat is goed dat ons dat bewustzijn, dat automatisme binnensluipt. Een van de grootste verleidingen van de duivel. Dat vindt hij prima. We zo in het leven staan. Een van onze kinderen was gisteren 25 jaar getrouwd. En we bivakkeerden ergens en toen zat er een jongen. Ik zeg, je hebt net je stikkie op, ruik ik. Hij moest lachen. Hij zei, ja, ruik het. Ik zei, ja, ik ruik het. Ik zei, gebruik het veel. Hij zei, nou, alleen het weekend, zei hij. Ik zeg, weet je ook waarom dat je doet? Ja, zei hij, dat weet ik. Ik zeg, want, nou, om mijn gedachten eventjes te verzetten. Ik zeg, heb je moeilijke gedachten? Nou ja, toen een praatje. Een deind zei tegen hem, zeg, maak voor je bidden. Hij zei, ja, dat is goed. Ik had gebeden, hij zei, ik vind het fijn dat u dat doet. Waarom vertel ik dit? Ik vertel dit om aan te geven welke rol speelt God in je leven. Als je met God leeft, en dat heeft alles met je Bijbelgebruik te maken. Als je met God leeft, dan kan er elk van de dag, moment van de dag, een bewust moment zijn. Omdat, niet omdat het moet, maar omdat de liefde voor God in je hart is, met mensen te laten zien wie God is. En mijn ervaring is, als je het wilt vreemde mensen, maar ook bekende mensen die niet geloven, en je vraagt, joh Mike, vind je het goed dat ik bid? Ik heb nog niet meegemaakt dat mensen het afzeggen. Zeg je, dat is goed. En soms zeggen mensen, joh, wat fijn dat je dat doet. Welke rol speelt de Bijbel in je leven? Speelt God in je leven? Tweede vers, moet niet te lang maken, want aanbid God. Aanbid God alleen. Aanbidding. Aanbidding is, dat weet u ook wel, is niet alleen maar zingen, hoe mooi. Is niet alleen maar bidden. Maar ik noem aanbidding ook een levensstijl. Aanbidding is het leven met God. Aanbidding is toewijding. Aanbidden is leven met een grote letter met God. God is in je leven aanwezig en mensen merken dat aan je. Niet omdat je weet, omdat je de waarheid vertelt. Maar omdat de waarheid, Jezus Christus, in je leeft. En dat is het leven. Dat is wat anders dan de waarheid die wij als christenen zo vaak weten te vertellen. Hoe het allemaal moet en zal zijn. De waarheid. Jezus Christus is de waarheid. En als Hij in ons leven is, dan merken mensen dat. En zullen mensen het leven van Hem, zullen ze in ons proeven. Kijk, oh nee, dat doe ik straks. Ik zal straks nog een tekst lezen. Vind ik een mooie tekst trouwens. Dan kom ik straks naar je. Aanbid God, een levenshouding. Springen. Toen ik bad van Heer, hoe moet ik dat nou zien? Toen kreeg ik de gedachte, weet je, in dat moment dat de duivel Jezus uitdaagt om God voor hem, maak het zo platvloers zeggen, alles uit de kast te halen. Ja? Toen dacht ik, ja, dat is een gevaar voor christenen. Dat God niet meer centraal staat, maar de mens. We willen wel zien wat God allemaal kan doen en doet. Ik zeg niet dat je dat niet mag vragen, hè? Dat zeg ik niet. Maar ik zeg ook vaak tegen God, Heer, als u het nodig vindt, als u het nodig vindt, moet u dan spreken. En als u het niet nodig vindt, is het ook goed. Met andere woorden, laat God God en onderwerp je aan Hem. Vertrouw Hem. Dat is het beste wat we als kinderen van God tegen elkaar kunnen zeggen. Vertrouw God. Begrijp Hem niet. Ik snap er niks van. Ja, ik zeg het zo, maar het is echt zo. Zo vaak zeg ik tegen mevrouw, snap je dat? Vertrouw hem wel. Mezelf niet. Maar vertrouw hem wel. En dat zeg ik vaak. Daar heb ik best heel lang mee geworsteld om zo ver te komen. Heer, ik begrijp u niet, maar ik vertrouw u wel. Moet ik God begrijpen? Is dat nodig? Waarom zou ik? Waarom zou ik God moeten begrijpen? Waarom zou ik spectaculaire dingen van hem willen zien? Waarom? Waar is dat goed voor? Begrijpt u? Dan gaat het om mij. Laat God God. God staat centraal. En we leven in een cultuur. Je moet niet te ver over uitweiden. We leven in een cultuur waar de mens centraal staat. Dat is in alles zo. In de middeleeuwen stond God centraal. Kijk naar de kunst. De literatuur. De wetenschap. God, de wetenschappers, hele bekende wetenschappers waren christenen, nog trouwens. En hoe kwam dat? God stond centraal. Hij was het uitgangspunt van denken. En nu? Nu staat de mens centraal. Hoe jij het voelt, hoe jij het denkt, wat bij jou past, wat bij jou hoort, dat moet je doen. Dan denk je, dat is echt niet waar. Ik zeg niet dat het buiten je omgaat hoor. Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Maar je komt in de knoei. Als je de mens centraal stelt en God niet, stel God centraal. Dus brood, dat koppel ik aan de Bijbel. Knielen, dan bid ik aan. Koppel ik aan de aanbidding voor God, toewijding. En springen aan het centraal stellen van de mens. En in al die dingen overleeft Jezus met één Bijbelwoord. Meer is niet nodig. Dat vind ik fascinerend. Met één woord. En het valt me op dat de duivel het niet weerspreekt. Hij geeft geen weerwoord. Ja. Bij de laatste gaat hij zelf ook de Bijbel gebruiken. Nog wel twee Bijbelwoorden gebruikt hij. Twee waarheden. Verkeerd toegepast, weliswaar. Verkeerd toegepast. En Jezus behield de hemelse volmaaktheid. Daar kunnen we best bewondering voor hebben. Toch? Daar mag je hem best voor danken in je leven. Dat doen jullie ook wel, denk ik. Dat hij uiteindelijk niet zichzelf op de volgende hetzelfde, maar de Vader. Hij zegt, ik doe alles wat ik de Vader heb zien doen. Ik doe het voor hem, zegt hij. Dat waren de drie beproevingen. En nu? Jezus heeft gewonnen. Jezus is overwinnaar, heb ik gezegd. En Jezus zal winnen. Jezus blijft de overwinnaar. En uiteindelijk zal hij overwinnen. Is Satans macht gebroken? Nee. Echt niet. Ik heb al een verleiding genoemd. Ik zal twee teksten lezen. Wees waakzaam, zegt Petrus. 1 Petrus 5 vers 8. Wees op uw hoede. Want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw. Op zoek naar een prooi. Ik wil erop ingaan, maar dat doe ik niet, want dan ga ik te ver. Ik lees nog een tekst. Er zegt Paulus dat hij Timotheus gestuurd heeft naar Korinthe, de Thessalonicense stad. En dan zegt hij, ik wilde weten of uw geloof stand hield. Want ik was bang dat de verleider u had verleid en onze inspanningen voor niets waren geweest. Andere vertaling zegt, op de beproever u had beproefd. 1 Thessalonicenzen 3 vers 5 staat dat. Toen ik voor het eerst die tekst las, was ik helemaal vol verbazing, zat ik naar die tekst te kijken. Paulus maakte zich zorgen. Begrijp je? Dat is het doel van de verleider. Om ons los te weken van God. Heb je mensen gezien in uw omgeving die van God losgekomen zijn? Ik kan wel een lijst noemen hoor. Ik vind dat echt verdrietig. Weet u dat? En ik kan discussiëren of dat ze echt geloofden ja of nee. Daar onthoud ik me van, want daar ga ik niet over. Maar ik vind het verdrietig dat mensen het loslaten. De Bijbel zegt, die volharden zal tot het einde zal behouden worden. Weet je wat Paulus zegt? Aan het eind van zijn leven. Ik heb de loop beëindigd. En ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij de krans die de rechtvaardige rechter mij geven zal. Toen ik pas tot geloof was gekomen, kwam ik deze tekst tegen. Toen dacht ik, Paulus, doe niet zo raar. Jij bang dat je je geloof kwijt zou raken. En hij zegt dat. Ik heb het geloof behouden. Nou, wees blij als je het geloof behouden hebt. En als je een vuren vergeest bent. En als de eerste liefde niet is geweken uit je leven. En als je te vergaat in toewijding aan hem. En je geniet als de naam van de Heer wordt geprezen. Wees er blij mee. En dank God daarvoor. En wijd je leven iedere keer nieuw toe, Heer. U bent het. U bent mijn leven. Maar weet dit, Satan zijn macht is er nog, al is die gebroken. Maar weet dit, dat Jezus is de overwinner. Dat een tekst die mij, die gedachte troost mij zo, die kwam ik in het boek Openbaring iedere keer tegen. Toen ik dat een aantal keren las. En dat heeft me zo geholpen. Aha, wat er ook gebeurt, maar u bent en blijft de overwinnaar. Dat verandert niet. Wat er ook in je leven is, al zit je in de put, al zie je het niet meer zitten, maar Jezus is de overwinnaar. Is toch prachtig? Al zit je in de shit, wat dan ook. Jezus is de overwinnaar. Ook al begrijp je het niet, Jezus is de overwinnaar. Mensen, als we hem toch zullen ontmoeten, dan zullen we toch gewoon allemaal knielen voor hem, of niet? Ik stel me dat vaak wel voor. Hoe zou ik het doen? Of zou ik schuchter staan kijken? Van wat vindt u van mij? Soms denk ik dat. Wat vindt u van mij? Bereid u voor op een ontmoeting met hem. Jezus de overwinnaar. Kijk, Paulus zegt het zo. God zij gedankt in 2 Korinthe 2 vers 14. God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert. Ziet u het gaan? En dat hij overal door ons de kennis van hem verspreidt. Heb ik het eerder over gehad, hè? Dat mensen merken of hij met God leeft. En een aangename geur verspreidt. Geloof je dat? Geloof je dat waar je bent, dat je een geur van Christus bent? Dat is niet alleen een opdracht als een gegeven. En daar mag je dankbaar voor zijn. Jezus is over, maar wees niet naïef. Wees alert. En wijd je leven toe aan Christus Jezus. Maar weet dit, dat beproevingen je sterker maken. Heb je dat ervaren? Ik heb dat ervaren. Ik doe het niet meer, ik zou er zo wel een aantal kunnen noemen. En het heeft me sterker gemaakt. Het heeft gezien dat God je vasthoudt. Dat vind ik het meest mooie. God houdt je vast. God waakt over je leven. Dat is mooi. Dus wees niet bang voor beproeving. Het maakt je sterker. En je ontdekt wie God is. En je ontdekt wie je zelf bent. Nou, ik wilde nou wat zeggen over verleiding, maar ik zie dat al 10 voor 11, dus ik moest stoppen. Ik heb al veel te veel gezegd, vind je niet? Nee? Ja, ik weet niet, hoe lang preken jullie meestal? Oh, is dat niet erg? Nou, nog één ding, dan stop ik er echt mee. Kijk, ik heb me thuis afgevraagd van, Heer, hoe moet ik nou wat zeggen over, wat zijn nou die verleidingen van de duivel? Ik had er ook wel een beetje van een praktische zijn. Waar moet ik nou aan denken? Ja? Ja, ik heb voor de klas gestaan en zou ik zeggen, jongens, schrijf allemaal een verleiding van de duivel op. Straks verzamel ik het. Zou ik aan jullie ook eindelijk willen vragen. Schrijf allemaal nou eens een verleiding van de duivel op. Die je bij jezelf hebt ontdekt of tegen. Maar ik noem er maar een paar. Leugen begin ik mee. Is dat een verleiding van de duivel? Niet de waarheid spreken. Ja, hij is de leugenaar, staat er. Hè? Vandaar noem ik hem eerder, want Jezus noemt hem zo. Hij is de leugenaar. En weet je, moorden zullen we niet zo snel doen, toch? Oh, ik zie iemand kijken van nou, eergedachte. Dat is waar. Ja. Maar goed, ik wil ook onderscheid maken tussen zonde en tussen verleiding van de duivel. Want we hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Maar dat zou een andere preek zijn. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar leugen, nou, om altijd eerlijk de waarheid te zeggen, eerlijk te zijn, daar kun je best over nadenken. En ik denk dat leugen een sterke verleiding is van de duivel. Ik noem er nog één. Geld. Geld heeft macht. Vindt u dat ook? Geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. En de Bijbel noemt dat. De Bijbel noemt dat heel expliciet een verleiding van de duivel. Als je vastzit op je geld. Als je het moeilijk vindt om te geven. Gisteren liep er ook een zwerver rond. En die kwam vragen om geld. Ik zag een aantal mensen die deden dit. Waarom niet? Weet u waarom niet? Omdat ze allerlei gedacht hadden wat hij met dat geld zou doen. Dat ook als je bij de straatkrant, zeggen ze, iemand zei, ja, daar geef ik niks aan. Oh nee, waarom niet? Ja, je weet niet wat ze ermee doen. Ze zegt, is het jouw verantwoordelijkheid? De Bijbel zegt, vrijgevigheid. Ja? Dat is het kenmerk van een christen. Een christen vraagt niet, wat doet de ander ermee? Ik zeg niet dat je naïef moet zijn. Daar ben ik ook wel duidelijk in. Maar het is ook wel zo, laat je hart zien door los te zijn van je geld. Ik geloof dat rijkdom, dan zeg ik iets, daar zijn jullie het niet mee eens. Ik geloof dat rijkdom zonde is. Snapt u dat? Rijkdom is zonde. En rijkdom is een macht die Satan gebruikt tot heel veel kwaad. En ga bij uzelf na of u los bent van uw geld. De Bijbel zegt het zo, dat als je uitleent, verwacht niet dat je het terugkrijgt. Vraag me na, heb je ooit aan mensen geld geleend en dat je dacht, oh, ik zie wel of ik het terugkrijg, ja of nee. Zo moet je erin staan. Geven zonder iets terug te verwachten. Iemand zegt, joh, ik leen jou 5000 euro. Ik noem er dus geen 5 euro, maar 5000 euro. En jij hebt dat, dus jij geeft dat. En je zegt, nou, ik zie wel of ik het terugkrijg. Het nu niet terugkrijgen is toch goed. Je vraagt er niet om. Dat is wat de Bijbel zegt. En de Bijbel is het woord van God. En de Bijbel zegt er niet voor niks om ons te testen of we ook aanbidders zijn van geld. Want geld is macht. Ik heb ook genoemd de krachteloosheid van een christen. Hè, heb ik ook genoemd. Dat vind ik ook een verleiding van de duivel. Hoe krachteloos is je leven? Is je toewijding nog aan Christus? Er zitten een aantal mensen die van mijn leeftijd zijn hier. En misschien ook een wat ouder, hoewel ik ook al een oude man ben. En het is best goed om te kijken, hoe lang dien je de Heer en is er nou onderscheid tussen hoe je nu de Heer dient en toen? En is er een verandering in, is er een toename in? Hou je meer van God? Heb je meer voor hem over? Dan toen je pas tot geloof kwam. Dat is een vraag. Dat is de normale gang van zaken. Zo heeft God het bedoeld, toch? Zo moeten wij in het leven staan. Zo mogen wij in het leven staan. En toewijding, gek genoeg, dat vraagt dat van je, maar het geeft vreugde. Dus krachteloosheid toelaten in je leven is een grote verleiding van Satan. En ik noem er nog één. Porno. Dat is een groot kwaad. Ik noem het maar zo. En dat gaat niet alleen voor jonge mensen, ook oude mannen, oude vrouwen of wie dan ook. Zijn er ook mee behept. Ook dat is een verleiding. En waarom? Ik zeg niet dat God het niet kan vergeven natuurlijk. Want ik geloof niet dat seksuele zonde groter is dan zonde van rijkdom. Maar wat ik wel zie, is dat als je je daarmee inlaat, breek ermee. God wil vergeven. Maar je gebed wordt krachteloos. Want je voelt je ook schuldig. Zo werkt dat. Ga mensen niet veroordelen die je tegenkomt, die porno kijken. Ga niet zeggen van, joh, wat doe je nu? Moet je zeggen, joh, hoe komt dat dat je dat doet? En zou je er vanaf willen? Zullen we voor je bidden? Zo, ga er zo mee om. Want mensen die daarmee behept zijn, zitten er zelf ook vaak mee. Maar het houdt je af voor God. Het is een verleiding van de boze. En die in deze tijd met internet enorm groot is. Je komt dat overal tegen. Ik heb een zinnetje geleerd. Dan zeg ik, Heer, ik wil het wel, maar ik wil het niet. Snap je dat? Weet je waarom ik dat zo doe? Omdat ik wil niet vromer zijn dan de paus, zeggen ze dan, hè? Maar ik wil het niet, maar ik wil het niet. Want ik wil u volgen. In uw naam. Ik wil u volgen. Nou ja, ik heb er nu een aantal genoemd. Dus ik heb porno genoemd. Krachteloosheid. Dus ik vind dat een ernstige verleiding van de duivel in deze tijd. En ik wil u echt vragen om daar uw leven op te controleren. Hoe ver dat is. In je leven. Ik heb geld genoemd. Ik heb leugen genoemd. En vul de lijst aan. Want die is veel groter. Ik stop ermee. Ik heb met jullie gesproken over het thema Jezus is overwinnaar. Jezus heeft gewonnen. En we hebben gekeken. Hij heeft gewonnen van de duivel. En gewonnen in verzoeking. Was punt 1. Tweede heb ik met jullie nagedacht over de drie beproevingen. Brood, dus Bijbel, aanbidden en de mens centraal stellen. En we hebben nagedacht over en nu. Hoe staat dat er bij ons voor? Amen. Vader in de hemel. Ik dank u dat u mij deze woorden hebt gegeven om hier door te geven deze dag. Vader. Ik vind het bijzonder wie u bent. En ik dank u dat u mensenlevens verandert. Dat u mensenlevens vernieuwt. Maar ik wil bidden, Heer, dat u ons helpt. Dat u ons helpt om u te kennen zoals u bent. En Vader, als we het zeggen, dan snappen we allemaal, ikzelf ook. Wat we kennen van u is zo beperkt. Uw grootheid is zo majestueus, zo bijzonder. En daar willen we u voor bedanken. We zien niet de kleine dingen en de grote dingen. We erkennen u, u bent God. En we buigen voor u, Vader. We buigen voor u. U heeft ons gemaakt, dank u wel daarvoor. Dank u voor uw liefde. Voor uw trouw. Vader, vergeef ons onze zonden, bid ik u. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in der eeuwigheid. Amen.